Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off Qatar van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, oranjevolger Mike Verwij en Pim Cedé.
Waar jij het altijd over hebt in je krantje.
En een hele goede dag. Daar zijn we dan weer bij de podcast Kick-off Qatar vanuit het Shubara Hotel. Hè? Op naar een nieuwe week.
Ben jij vandaag nou net zo afgesminkt als Amerika gisteren?
Ja. Nou, daar komt het wel op neer, ja.
Ja.
Ja. Vertel je belevenis.
Nou, belevenis. Dat was wel wat, ja. Nee, morgen is je pakjesavond, hè?
Vanavond.
Nee, vanavond is 4 december. Oh. Ja, vier jij altijd pakjesavond op 4 december?
Nee, maar er zijn ook een heleboel mensen die morgenochtend luisteren.
Dus voor de mensen die vandaag luisteren is morgen pakjesavond. Voor de mensen die morgen luisteren is vanavond pakjesavond.
5 december voor de
luisteraar. En aangezien, kijk, hier is natuurlijk, ontbreekt natuurlijk dat echte Sinterklaasgevoel. Dus dat hebben wij een beetje erin gebracht hier in Doha.
Waar kunnen we dat zien?
Op een filmpje, een reportage op telegraaf.nl. Morgenochtend.
Ja? Begrijp geen pepernoten.
5 december werden pepernoten uitgedeeld. De immigranten die vonden het ook allemaal helemaal schitterend. Die hadden allemaal met Sinterklaas op de foto.
Ja?
Er kwam nog een Keniaan en die zei, oh, you're good, you're a Christian. Maar het kruis, dat was eraf.
Nee.
Dat kunnen mensen toch afstoot aan nemen. Ja,
dat hebben jullie bewust eraf gehaald? Of?
Ja, met een hele aardige man gedraaid. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want we hebben ook hele jonge luisteraars natuurlijk. Ja. De hulp Sinterklaas die...
Hier in Qatar. Hier in Qatar is de hulp Sinterklaas.
Ja, de hulp Sinterklaas uit Qatar, die wist precies hoe hij zich moest kleden. Ja.
En hoe was zijn Arabisch?
En zijn vrouw was er ook, bij. En die was de Doha Piet. En ik was de Klets Piet. Dus altijd goed genoemd Sinterklaas.
Ja.
Hè?
Heel goed.
Ja.
Dus ik razend benieuwd.
Ik ben wel blij dat er hier in Qatar ook roetveegpieten zijn.
Ja, zeker. Die zijn er zeker, ja.
Wat was het cadeautje voor onze Kroatische vriendin?
Daar zijn we niet langs geweest.
Weet je dat?
Nee. Nou, dat was een centimeter of 20.
Een BH.
Geen
bikini.
Niet met de roe. Niet met de roe. Over het knietjes en dan met de roe.
Nou, heeft wel nog iemand op de knietjes van Sinterklaas gezeten, maar dat was een hele grote, zware man. Sinterklaas vond dat wel een beetje tegenvallen. Dus die keek er zo serieus bij, die zakte bijna ineen. En hij heeft pepernoten gestrooid in zo'n container, waar dan die fans slapen. Het waren er 3, geloof ik, die er nog waren, dus verder was er niemand. Maar goed, hoe was jullie dag?
Ja, leuk. We zijn bij het Nederlands elftal geweest en dat is de dag na een overwinning altijd wel een hele leuke training. Ik heb vooral in de tent zitten tikken en vader heeft gekeken.
Nee, was zeker. Het is altijd leuk om de reserves te zien. En je ziet nu wel steeds meer een verschil groeien tussen de reserves en de jongens die in de basis spelen. Die reserves hebben toch moeite, op een enkeling na natuurlijk, om ook dat niveau vast te houden. En dat kan ik me ook wel voorstellen als je bijna geen wedstrijden speelt. Mm. En dan moet je toch dat niveau vasthouden. En dan vallen de spitsen op in negatieve zin.
Ja.
Luc de Jong, Weghorst, vooral Vincent Janssen. Ja, daar word je niet echt warm of koud van. En dan denk je niet, nou, dat zijn nou de spelers die gaan dadelijk even het verschil maken. Als het noodzakelijk is om het verschil te maken, bijvoorbeeld tegen Argentinië. En aan de andere kant, na afloop dan neemt de fotograaf van de KNVB altijd een fotootje van het winnende team.
Ja.
En daar staat één man staat daar altijd op. En dat is Steven Berghuis.
Oh ja, is dat zo?
Ja. Ja, dat is een waanzinnig goede voetballer. Echt, ik denk dat hij op dit moment het best in vorm is van alle internationals die hier zijn. Maar uitzicht op speeltijd heeft hij niet.
Nee. Ik word er helemaal emotioneel van, merk ik. Ik heb een beetje last van een...
Verslikt in de
pepernoten. Misschien moet Lady zo nog even wat water komen brengen, want het gaat niet helemaal goed hier. Maar Berghuis is dus in vorm.
Ja. Kijk, er is natuurlijk in Nederland, maar daar komen we zo denk ik wel op, veel kritiek op Louis van Gaal. Als je hem nou ergens toch ook op aan kunt spreken, vind ik dat hij een spits te veel heeft meegenomen.
Ja.
En misschien wel een buitenspeler te weinig. Want Weghorst die loopt er dan om een voorsprong te verdedigen, alle ballen weg te koppen. Die worden ingebracht om overwinning over de streep te trekken. Dan heb je ook Luc de Jong die dat zou kunnen, maar die kan het ook aanvallen. Dus dat zal plan Q zijn, denk ik, ongeveer dit toernooi. Ja, en dan heb je Vincent Janssen die de eerste wedstrijd nodig was omdat Depay niet kon spelen. Maar ja, als je toch ziet dat je hier ook een andere speler voor had kunnen meenemen. En misschien wel een veel creatievere speler, een buitenspeler. Daar hebben we het vanmiddag over gehad. Daar kan Valentijn ook wel iets over zeggen.
Danjuma of zo?
Ja, dat natuurlijk...
Noemt hij denk ik de naam.
Ja.
Kijk, die heeft natuurlijk heel goed ook gedaan bij Villarreal. Die was natuurlijk geblesseerd geraakt en was daarom uit beeld geraakt. Ook bij het Nederlands elftal. Maar Inmiddels weer fit en op de weg terug. En die had eenzelfde traject kunnen bewandelen als Depay. Alleen, hij was een aantal weken voor Depay al fit en zodanig fit dat hij het verschil maakte. Een aantal keren bij Villarreal en ook scoorde. Dus ja, die had hier absoluut niet meer staan.
Nou, als je hem moet forceren tegen Argentinië, dan heb je dus die hele keur aan spitsen die je kan inbrengen. Maar als jij dus hebt gekeken op die training, dan is het de vraag of die dan daadwerkelijk...
Of die het verschil kunnen
gaan maken.
Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. En ook in het meevoetballen valt het ook niet allemaal even mee. Bij Luc de Jong is dat natuurlijk wel bekend. Maar ja, er gaat ook wel een hoop mis, ook op die training. En natuurlijk weet ik ook wel, het zijn hele kleine ruimtes. Maar ja, dat is in het veld ook. Op het moment dat je iets moet forceren, dan kom je natuurlijk tegen een overmacht van verdedigers te staan. Ja. Dus ja, dan moet je niet verwachten dat jij een bal één of twee meter van je voet kan laten springen. Dat bestaat gewoon niet.
Nee, dus, De Vrij, hoe is het daarmee?
Ja, niet goed. Die zou moeten trainen bij de reserves.
Ja.
En ja, ik denk dat het moment dat hij op een gegeven moment naar huis gaat of naar huis gestuurd wordt, als hij niet fit wordt, dat wel dichterbij komt. Misschien dat vrijdag de hele ploeg naar huis gestuurd wordt, maar dat is weer een hele andere discussie. Ja, ik denk dat Louis van Gaal op dit moment niet zo heel veel aan Stefan de Vrij heeft.
Nee, maar wegsturen is natuurlijk wel het uiterste. Dan moet je zeker weten dat iemand niet meer aan spelen toekomt.
In actie komt. Maar.
En ja, je weet ook niet hoe mensen in de groep zich manifesteren op het moment dat ze geblesseerd zijn. Dus dat zal er ook allemaal wel van afhangen. En misschien is hij wel iemand die misschien toch eventueel wel de finale zou kunnen halen.
Ja, als je misschien een gele kaart krijgt nog of een schorsing of dat soort zaken.
Ja, want nu heb je natuurlijk in feite alleen Matthijs de Ligt daar staan als alternatief voor die voor die jongens achterin.
En wat de Vrij natuurlijk voor heeft op heel veel andere spelers, Dede Blind en Memphis Depay hebben dat ook. Hij is er in 2014 bij geweest. Dus hij weet wel wat er in de slotfase van een toernooi wordt gevraagd. En dat kan hij misschien, al kan hij niet voetballen, spelen. Dat hij dat wel over kan brengen op die jonge jongens. Ja. Wat er in een halve finale nodig is.
Was er qua waren er nog leuke dingen qua bezoek van familie, vrienden?
Nee, er was heel weinig. Het was bijzonder rustig eigenlijk. Ake ging er geloof ik heen, Timber, Van Dijk, Davy Klaassen zag ik daar naartoe lopen. Maar ik denk dat de meeste van de familie terug zijn in Nederland en dat ze terugkomen voor de kwartfinale tegen Argentinië. Dus ik denk dat woensdag of donderdag zullen zij hier allemaal heen komen. En ja, wat we ervan...
Een cappuccino gezet, hè?
Ja, Lady. Ja, of Lady gaat over de nek.
Wat we ervan begrepen is dat de interesse vanuit Nederland om hierheen te komen heel gering is.
Je bedoelt dan over de
ook
aanhang?
Over de fans. De aanhang minder. Ik denk dat die zich wel zullen melden. Want ja, het is natuurlijk een wedstrijd uit duizenden. En vlak daarna, deze vrijdag is in Argentinië, ga je door. Dan is het dinsdag gelijk al in Brazilië. Ja. Dus 4 dagen is Doha. Ik denk dat de meesten wel
zeker, doen.
Ja, zeker omdat het in het weekend is. Dus hoeven ze geen vrije dagen. Of in ieder geval heel weinig vrije dagen op te nemen.
Maar Nederland begint die kwartfinale natuurlijk wel met een 1-0 achterstand. Ik denk dat er ongeveer 40.000 Argentijnen zullen zitten in het stadion.
Ja, daar geloof ik nooit zo in, Mike. Nou, die 40.000
arbeidsmigranten.
Die zitten in het stadion, maar die staan niet op het veld. Daar is het gewoon 11 tegen 11, ja. En deze jongens zijn natuurlijk.
Als een koe, hè?
Ja, deze jongens zijn natuurlijk wel wat gewend. Die raken niet meer onder de indruk van 20.000 of 30.000 vijanden.
Dat is de 12e man.
Wat is er nou lekkerder dan dat iedereen tegen je is? Is toch geen fijner gevoel?
Ja, dat is een beetje jouw hele levensmodel, geloof ik.
Ah, man, lukt van dat graag.
Oké, nou laten we dan maar even de stellingen.
Nou, je vroeg of er nog wat leuks was. Ja? Kijk, de les is wel de les van Australië-Argentinië. We spraken Søren Lerby, die bij PSV, Ajax, Bayern München heeft gespeeld. En natuurlijk ook eindtoernooien heeft gespeeld. Ook mondiale eindtoernooien. En die kwam met een fantastische tip voor Oranje. Misschien een leuke kop voor de podcast. Mm-hmm. Maak Messi niet boos.
Oh, want dan?
We stonden even met hem te praten. En Søren zat ook de wedstrijd Australië tegen Argentinië te kijken. Mm-hmm. Er was een Australiër zo flink om even ruzie te maken met Messi. Nou, ja, dat heeft hij geweten. Want 10 seconden later lag de bal erin. Ja. En Søren zegt, dit soort gasten moet je gewoon niet zo provoceren dat ze er nog even een paar scheppen bovenop gooien.
Dus geen provocerende pressing.
Nou, dat mag wel.
Oh, dat mag weer wel.
Dat mag wel, maar ik zou geen akkefietje opzoeken.
Nee. Oh ja, dat werkt alleen maar adres.
Het mooie is dan, we spraken ook even later Ronald de Boer. En die zat op de tribune en die had het gefilmd. Dus die spelers, die topspelers die op dat niveau hebben gezeten, op het WK-niveau. die voelen dat soort dingen dan blijkbaar toch aan. He, dat is toch iets extra's. Vond ik wel heel opmerkelijk. Ja. Dat ze alle twee over die situatie begonnen. En Ronald de Boer die had het gezien. En die begon met zijn mobiel begon die te filmen dat moment. En toen schoot hij Messi schoot hem erin.
Dus, oh ja?
Dus dat is dan denk ik het grote verschil tussen ons als buitenstaanders. Die nog een bal recht vooruit kunnen trappen. En nou dit soort topspelers, want dat zijn natuurlijk allebei geweest.
Ja, we hebben in het verleden wel eens dingen geroepen, ook over de staf, dat er gewoon veel meer oud-internationals betrokken moeten worden bij de staf van het Nederlands elftal. Nu hebben ze Edgar Davids, natuurlijk ook een prachtige palmaris en ook eindtoernooien gespeeld, 98, 96, topvoetballer ook. En dan zie je toch de noodzaak van zulke spelers in je stel. Want ik hoop ook dat Edgar Davids...
Oh, dat is het traditionele Siri-momentje.
Ik heb het net geprobeerd om hem uit te zetten, maar ik weet niet hoe dat gaat. Nee. Dus als iemand een tip heeft...
Uitstekende voetballer is er.
Wat vroeg je aan Siri nu?
Goedenavond, wat kan ik voor je doen?
Nou ja.
Doe maar twee bier.
Die sushi. Maar over dat...
Nee, ja, weet je, een staf... Kijk, Louis van Gaal, met alle respect, is een geweldige trainer, een geweldige bondscoach, denk ik op dit moment. Maar
ook alles meegemaakt, hè?
Maar niet als speler, want dat was gewoon Sparta en Antwerpen, met alle respect. En juist die spelers, zoals Søren Lerby, Ronald de Boer, maar dus ook Edgar Davids. Dus daarom geloof ik wel heel erg in de meerwaarde van Edgar Davids. Hoewel je dat van de buitenkant natuurlijk bijna niet ziet. Dan zie je vooral die hele grote zwarte bril op de bank zitten. En dan denk je van ja... Wat is zijn meerwaarde? Maar die is er dus 100%. Ja.
Maar het is in Nederland ook vaak zo dat als Nederlandse spelers boos worden gemaakt, dan gaat het vaak, ik denk aan Portugal bijvoorbeeld, ook wedstrijden in de Champions League, dan laten Nederlandse spelers zich altijd een beetje opnaaien. Of zijn er ook Nederlandse spelers die beter gaan voetballen als ze even geïrriteerd worden?
Ja, het is wel zo, je hebt wel gelijk, Nederlanders die raken veel sneller de kook kwijt dan Portugezen of zo, of in dit geval Argentijnen. Dat zeker, maar ja, Nederlanders die veel beter gaan voetballen, kijk, dan moet je ook kwaliteit hebben om veel beter te kunnen voetballen.
Ook weer waar.
Dus zoveel lopen er niet. Maar je ziet wel bijvoorbeeld aan Memphis Depay dat die wel heel gefocust is en je ziet die opbouw. En qua aantal minuten is er een opbouw, maar ook qua aandeel in die wedstrijden van Memphis is er een opbouw. En dat leidde tegen Amerika bijvoorbeeld tot die openingsgoal. Die voel je natuurlijk wel een keer aankomen.
Ja, zeker. Hey, even de stellingen. De Argentijnse media heeft gelijk. Oranje is saai en pragmatisch.
Ja, eens.
Eens.
Frankrijk en Engeland gaan door naar de kwartfinale.
Eens.
Maar ja, dit wordt morgenochtend.
Ja.
Eens.
Het is toch leuk als Maxima in Nederland-Argentinië komt kijken hier.
Eens.
Eens.
Ja? En Van Basten heeft gelijk met zijn kritiek op Oranje.
Eens.
Eens. En ik vind het wel redelijk...
Een disclaimer?
Nou ja, ik vind het redelijk gemakkelijk. Het zijn er en maar vier. En de eerste en de vierde die...
Nou, ik heb dit heel snel...
Heeft gelijk.
Dat is... Ik was om 5:55 in het hotel. En toen belden nog twee Oranje fans op. Die met Haya kaarten zaten te klooien. En
terwijl ze
van
wordt
het ene
gezegd,
naar het andere hotel moesten.
Terwijl er wordt gezegd dat de Haya kaart, dat het veel makkelijker te
verkrijgen valt. Dat wordt makkelijk, maar schijnt. Dat heb ik zelf
je hoeft geen kaartje meer te hebben voor een wedstrijd. Nee. Om toch in aanmerking te komen voor zo'n Haya kaart.
Maar wat zij vertelde is, en dat hebben wij natuurlijk ook gehad. Dat je hotelverblijf en je tickets of accreditatie... gekoppeld is aan je Haya-kaart. En als je dan naar een andere accommodatie wil, dan moet je dus een wijziging in dat Haya-kaart moet je dan aanbrengen. En dat schijnt heel lastig te zijn. Dat zijn enorme formulieren. En als je dan iets verkeerd invult, word je weer terugverwezen. En dan moet je een nummer bellen. En daar zijn ze 3-4 uur mee bezig geweest vandaag.
En wat adviseer jij mij dan nu? Want volgende week ons hotel is geboekt tot de 11e.
Dat wordt Container Village.
Volgende week zondag.
Dus dat wordt of het containerkamp of twee fans slapen.
Daar heb je geen Haya-kaart voor nodig voor de containerkamp.
Nou, misschien dat ze bij iemand op de grond kunnen slapen. En dan, maar ze zeiden ook wel van ja, je kan wel bij mensen gaan logeren. Maar dan ben je eigenlijk illegaal. Want ze willen, dus dan zit je niet meer in dat systeem. Ja, dan als je dan bij iemand logeert en het wordt gecontroleerd, dan krijg je misschien ook weer gezeik.
Nou, ik heb mijn Haya-kaart tot 19 december gezet.
Ja. Ja, maar wij ook, weet ik
ja, niet. Ja, wij ook allemaal.
Oh, oké, maar wel hier aangekoppeld, aan dit hotel.
Maar tot 11 december. En
hebben we een hotelkamer. Ja,
als Nederland naar de halve finale gaat, dan boeken we met alle plezier en alle liefde bij.
Ja, wij willen hier gewoon in dat Subaru hotel.
We hebben ook nog 3 kamers tot en met de finale.
Maar er zitten dus 2 Nederlandse fans in dat Industrial Village, waar wij dus die reportage met de migranten hebben gedraaid.
Ja, ja.
Dus vroeg €100 per nacht kost dat dan.
Oh ja?
Ja.
Wat, €100? Oh, 100 supporters. Euro. Ja. Voor supporters.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Met twee op elkaar.
En hoe heet dat andere village daarnaast ook weer?
Asian City heb je dan ook.
Oh ja.
En nou ja, goed.
Maar
zo,
Industrial Village, dat is waar die Kenianen, ja, die reportage die jullie hebben gemaakt met de Kenianen.
En daar kun je dus als fan voor 100 euro per nacht terecht, op een kamer.
In die griepersboel waar jullie zijn geweest?
Nou ja, dat is niet specifiek die kamer, mag ik hopen voor ze. Maar dan ga je dus met de bus ga je dan hierheen. Ja,
dat is wel goed voor jou om te weten, als Nederland doorgaat een half jaar. Ah, ik en Pim.
Ik heb al een optie. Ik heb al een optie genomen. Ja, zeker, zeker.
Industrial Village, goedkoop.
Maar Van Bas, ze moeten het toch even over hebben, want die krijgt volgens mij heel veel over zich heen.
Ja, er is een enorm trollenleger, die hem probeert te zwart te maken. Maar ik denk, de man heeft helemaal niks verkeerds gezegd. Alleen op het moment dat het Nederlands elftal wint, dat was niet in de groepsfase trouwens. Hè. Toen viel iedereen over het Nederlands elftal, over het saaie spel, dat het er niet uitzag. En toen mocht het wel. Maar nu ruiken al die oranje fans, die ruiken nu natuurlijk een paar feestjes. En ze ruiken de halve finale en de finale. Ja. En nu gaan ze met z'n allen los en dan... Als je dan één kritische noot durft te kraken, dan ben je aan de beurt. En dan, het gaat echt helemaal nergens op, want nergens over. Want hij vertelde gewoon de waarheid. De waarheid die later werd bevestigd door Louis van Gaal en een aantal internationals, waaronder Virgil van Dijk. Dus dan denk ik, waar gaat het over? Die mensen zijn waarschijnlijk wel zo dronken dat ze niet eens van Gaal en de internationals gehoord hebben. En ik vind altijd, dat heb ik hier geloof ik al eerder gezegd, kritiek is gewoon gratis advies. Doe ermee wat je wil. Je hoeft er niks mee te doen, maar neem het tot je. En ga niet de boodschapper zwart maken of aanvallen.
Nee, maar dat zijn natuurlijk gewoon wat Vaantel ook wel terecht zegt. Dat zijn echt succes-supporters. Ik had even contact met de mensen in mijn dorp. En in het Wapen van Ilpendam, daar was het de afgelopen week in de groepsfase ongeveer de sfeer van Westgaarden. Maar gisteren...
Wat bedoel je met de sfeer van Westgaarden?
Nou, het crematorium in Amsterdam-West.
Oh ja, dus Westgaarden. Oh nee, ik dacht niet het crematorium in onze podcaststudio. Hoe zou het daar nu zijn eigenlijk, hè?
Ja, ik denk nu wel gezellig.
Hij hangt de slingers op met Marieke.
Maar gisteren was het één groot feest en iedereen was heel blij over die tweede helft. En dat snap ik ook. Dus dat is denk ik ook de reden waarom Van Basten zo onder vuur ligt. Nederland wint, maakt hele mooie goals. Zit dus in de kwartfinale. En de tweede helft was een stukje beter. Er zaten echt wel aanknopingspunten in. Die had in ieder geval een veel hogere amusementswaarde dan alle helften in de groepsfase bij elkaar. En zeker ook de eerste helft tegen Amerika. Dus nu is het opeens de Polonaise lopen. Ja, totdat ze verliezen van Argentinië kansloos. En dan deugde weer helemaal niks.
Maar even als feestruikende, even opkomend voor de feestruikende Oranje-fans.
Het shirt van Rick.
Precies. Jezus. Maar die, nou ja, goed, het zal allemaal. Die hebben we gisteren wel wat mooie acties gezien. Die hebben een mooie doelpunt gezien, de 1-0. Ja. Die hebben wingback op wingback gezien. Er waren meer mooie aanvallen dan in die eerste wedstrijden natuurlijk van het Nederlands elftal.
Dat zeker, maar dat is natuurlijk heel logisch. Omdat er heel veel ruimte kwam. Omdat het Nederlands elftal kwam na, volgens mij, 3 minuten, Mike, kwamen ze met geluk vrij. Hè? Door Noppert die bal hield van Pulisic. Daarna scoor je zelf heel snel. Dus dan moeten die Amerikanen wat komen. Dat heb ik gisteren ook al verkondigd bij die 2-0. Is het helemaal zaak om vanaf de eerste minuut in de tweede helft voor de aanval te gaan? Ja, en dan ontstaat er ruimte. Maar dat neemt niet weg dat ook in die tweede helft het Nederlands elftal natuurlijk toch wel een paar missers maakte. De paai die een bal verkeerd afspeelde, waardoor er een kans ontstond. De paai die ook de bal verloor, waardoor indirect ook een goal uitkwam. Dus ja, er waren ook best wel kritiekpunten, ook in de tweede helft. Het niet scoren van bijvoorbeeld een vierde goal. Ja. Door Bergwijn. Dus het was echt allemaal niet zo ronkend als door iedereen wordt beschreven. Ook die tweede helft niet.
Ja, wat ik heel erg zorgelijk vond, is dat ook na die tegengoal, die viel echt uit de lucht. Want die jongen weet echt niet hoe hij die gemaakt heeft. Alleen wat er dan gebeurt, en dat gebeurde tegen Ecuador ook, dan is Nederland het helemaal kwijt. En ben je tegen Argentinië, ben je 10 minuutjes kwijt. Dan liggen er waarschijnlijk 3 in. Dus dat vond ik wel. En dat duurde gelukkig niet zo lang, want na 5 minuten scoorde Nederland alweer. Maar dat was, vond ik ook wel heel zorgelijk, hoe Nederland instort.
Ja. Nee, hartstikke goed, jongens. Verder nog, wat wou ik nou zeggen? Oh, je Frenkie de Jong natuurlijk gisteren over gehad. Hoe liep die erbij vandaag?
Nou ja, die hoefde niks te doen, want die doen een beetje oefeningetjes.
Beetje
en vervolgens gaan ze een beetje in de zon liggen.
En morgen vrijdag?
Maar over die Argentijnen nog even. Daar ging het natuurlijk wel over. Die Argentijnen spelen normaal 4-3-3, zeg maar. Maar ik denk dat die zich gaan aanpassen. Want je zag in de slotfase al dat ze in feite met 5 achterop gingen voetballen. En dat leek wel een voorbode voor de wedstrijd tegen Nederland. Want als je met vier achterop, dan maak je jezelf zo kwetsbaar tegen onze wingbacks.
Ja.
Tegen Dumfries en Daley Blind. Dus.
Maar die wedstrijd 8 jaar geleden, dat was natuurlijk ook... Ja, ik weet niet of ik het woord helemaal tergend mag gebruiken, maar ja. Hoeveel kansen hebben we daarin gezien in die hele wedstrijd?
Weinig tot nul en dat duurde die wedstrijd nog 120 minuten.
Ja, dus dat is nog maar de vraag of je dan nu weer zo'n wedstrijd gaat
krijgen. Ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Aan de andere kant, ja, het kan er wel een gevecht worden op het moment dat er een van die ploegen snel scoort. Door een foutje of door een mooie aanval. Dus dan kan je misschien wel iets verwachten. Maar voor hetzelfde geld wordt het inderdaad weer zo'n schaakwedstrijd. Van wat Vergaal natuurlijk al aangaf bij Qatar met 5-3-2 tegen 5-3-2.
Ja.
Alleen ja, dan loopt wel Messi er. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, natuurlijk heeft hij geweldige momenten. Maar als je die momenten kan beperken of zelfs uitsluiten, dan loopt er bij Argentinië niet veel rond waarvan je onder indruk van moet zijn.
Nou, je had het toch over die spits?
Die spits was wel aardig, ja. Dat is een spits van Manchester City. En natuurlijk als onze vriend...
En die Maria natuurlijk, die wil misschien nog een beetje vragen nemen op Van Gaal. Want Van Gaal die had hem eigenlijk niet meer nodig bij Manchester United.
Maar die komt wel terug van een blessure, dus ik weet niet of die begint. Enzo Fernandez is een middenvelder, die is erin gekomen van Benfica. Dat vind ik zelf een hele goede speler.
Tagliafico
kwam erin.
Zijn grote vriend.
Ja, dat bewees dat... Martinez speelde, Lisandro Martinez viel in.
Ja.
Dus toen zag je ineens 5 verdedigers. Toen speelden ze ineens met 5 verdedigers. En het leek er wel op. Stonden toen op dat moment 2-0 voor. Of dat alvast de opmaat was naar Nederland-Argentinië.
Ja, en die Aussies, die kregen natuurlijk die 2-0 echt een enorme blunder van de keeper tegen. Mm-hmm. Die maken vervolgens wel 2-1. En voor hetzelfde geld maken ze in de laatste seconde ook nog 2-2. Dus Argentinië is echt niet zo goed.
Nee. En weet je wat jij dan nodig hebt om die overwinning over de streep te trekken?
Grinta
en steun van de supporters.
Ja. Nee,
want die kunnen dan net dat verschil maken in zo'n wedstrijd.
Het is ook heerlijk als je 1-0 voor staat en gefluit en een beetje tijd trekken en een beetje ruzie maken met Messi en zo. Heerlijk.
Ja, dan moet je dus niet doen.
Heerlijk zijn, man.
Dan moet ik van mijn cameraman Rick nog even zeggen dat voor de YouTube-kijkers de podcast ook te beluisteren is op alle platforms. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik kan ook zeggen dat we...
Dat ze hem dan niet hoeven te kijken, maar dat ze hem ook gewoon alleen kunnen luisteren.
Dat we er elke dag zijn we er gewoon. Ja. Hè? Elke dag in de avond met een kakelverse podcast. En we zijn natuurlijk ook met ons dagelijks filmpje te zien in de ochtend. Dus we blijven echt...
En we maken een hele mooie krant.
En we maken ook een hele mooie krant. En reportage met Sinterklaas. Nou, het totaalpakket is hier toch wel.
En we hebben exclusief de
krant. Wat is dat?
En we hebben exclusief de bondscoach.
Okay, kijk,
de nieuwe bondscoach.
Niet dat Paul Jansen kijkt. En?
Nou, exclusief de nieuwe bondscoach.
En daar gaan we nu mee beginnen.
Maar ik moet ook nog even wat ik recht zetten. Want ik heb gisteren wel over een Dream Day op het Daydream Festival.
Oh ja.
Maar dat was natuurlijk verkeerd, toch?
Het was een daydream op het...
Het is het Daydream Festival van Aard van de Hurk.
Oké.
Donderdag.
Had ik geluisterd.
Robbie Williams en Sam Veld.
Ja.
Maar mensen, jullie maken die krant belachelijk, maar dat is natuurlijk de kurk waar alles op drijft. Nog steeds.
Nee, helemaal niet. De krant is de basis.
Heel goed. Maar die moet morgen echt gelezen worden, want het fundament, nou jij het erover hebt, het fundament van het succes hier op dit WK
is
gelegd door de man die zo weer aan de bel hangt. Ronald Koeman, de oud-bondscoach en de toekomstige bondscoach.
Is dit Ronald Koeman?
Zeer zeker.
Dat betekent dat het nu tijd is voor...
De Kijk van Koeman.
Ja.
Maar daar kan ik voor de rest niks over verklappen. Maar
Williams of James last?
Daarom zat ik in die tent te tikken. Verhaaltje Ronald Koeman. Dus leuk voor de bondscoach.
Ja. De bondscoach. Wat zou je hem willen vragen, Valentijn?
Nou, ik zou graag willen weten wie de bondscoach graag een dikke, vette zoen op zijn voorhoofd wil geven. Zoals Louis van Gaal gisteren deed bij Denzel Dumfries.
Nou, ik zou dat zelf nooit zo doen. Maar dit hoort natuurlijk allemaal bij de grote Louis van Gaal show. Hè? Alleen, als ik figuurlijk iemand een zoen zou moeten geven, dan is dat op het gouden hoofd van Luc de Jong. Hè? Want... Ik heb nu zo'n 6 spelers in de spits gezien. En ik zie wel een aantal keren Wout Weghorst en Vincent Janssen. Maar de man die je straks tegen Argentinië wellicht keihard nodig gaat hebben. Hè, als zo'n beetje het best denkbare breekijzer in Europa. Hè, bewees hij bij Barcelona. Dan, ja, die blijkt ongeveer plan D of E te zijn van Louis. En ik hoop dat het hem helpt. Want vrijdag tegen Argentinië, ja, dan heeft hij toch ook alweer 4 weken niet gevoetbald bijna. En ik weet niet of dat nou zo handig is als je iemand als breekijzer moet gaan inzetten, nee.
Dat is een goede vraag. Ik zit zelf ook te denken.
Ja? Wie zou jij een...
Nou, dat weet jij.
Ja?
Ivana Knul.
Ja. Waar staat hij? Linksback of... Ja.
Die is een goede wingback. Is dat. Die kan echt een assist geven.
En die wil je niet op de voorhoofd kussen, maar...
Goed.
Voor de luisteraars in IJmuiden, Velsen-Zuid, Telstar 116, 3-0 gewonnen.
Oké, nou, we hebben dat ook even meegenomen. Ik zeg tot morgen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.